Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 45 zingen wij het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van ene koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is als de pen van een die vaardig schrijft. En wat er verder volgt, we noemen nu het eerste vers van Psalm 45. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek der psalmen en daarvan de 45ste psalm. Wij herzeggen nu psalm 45, doch stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit psalm 119 en daarvan het 87ste vers. Kom mij te hulp, mijn ziel die u verbijt, heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niets buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk een Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en den aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naaste is. Laten we samen Psalm 45 gaan lezen. Een onderwijzing, een lied der liefden voor een opperzangmeester onder de kinderen van Korach op Sozanim. Mijn hart geeft een goede reden op. Ik zeg mijn gedichten uit van een koning. Mijn tong is een pen eens vaardige schrijvers. Je zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Genade is uitgestort in uw lippen. Daarom heeft u God gezegend in eeuwigheid. God, uw zwaard aan de heup, o held. Uw majesteit en uw heerlijkheid. En rijdt voorspoediglijk in uw heerlijkheid op het woord der waarheid en rechtvaardige zachtmoedigheid. En uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. Uw pijlen zijn scherp. Volken zullen onder u vallen. Zij treffen in het hart van des konings vijanden. Uw troon, o God, is eeuwiglijk en altoos. De scepter uw koninkrijks is een scepter der rechtmatigheid. Gij hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft u, o God, uw God, gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten. Al uw klederen zijn mirre en aloë en cassie uit de elpenbenen paleizen van waar zij u verblijden. Dochters van koningen zijn onder uw kostelijke staatsdochteren. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijnste goud van Ofer. Hoor, o dochter, en zie, en neig uw oor, en vergeet uw volk en uw vaders huis. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Terwijl hij uw heer is, zo buig u voor hem neder. En de dochter van Tyrus, de rijken onder het volk, zullen uw aangezicht met geschenk smeken. Des konings dochter is geheel verheerlijkt, inwendig. Haar kleding is van gouden borduursel. In gestikte klederen zal zij tot een koning geleid worden. De jonge dochters die achter haar zijn, haar metgezellinnen, zullen tot u gebracht worden. Zij zullen geleid worden met alle blijdschap en verheuging. Zij zullen ingaan in des koningspaleis. In plaats van uw vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Ik zal uw naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos.
Thank you.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze morgen kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte, Psalm 45 en daarvan het 18e vers. De tekstwoorden voor deze morgen zijn Psalm 45 en daarvan het laatste vers. Waar we Gods woord aldus lezen, ik zal uws naams doen gedenken, van elk geslacht tot geslacht. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Gemeente, het gaat in deze tekstwoorden, en dat is ook ons thema, over de eeuwige koning. De eeuwige koning. Een viertal gedachten vragen onze aandacht. In de eerste plaats letten we op zijn lied. In de tweede plaats letten we op zijn naam. In de derde plaats letten we op zijn gedachtenis. En in de vierde plaats letten we op zijn lof. Dus het gaat vanmorgen in de prediking over de eeuwige koning. Onze eerste gedachte, het lied van de koning. En dan letten we op deze psalm, Psalm 45, omdat deze woorden ook in een bepaald verband staan. En om ze te kunnen begrijpen, moeten we ook iets van dat verband zeggen. Het lied van de koning. Onze tweede gedachte, de naam van de koning. Als we lezen, ik zal uws naams doen gedenken. De naam van de koning, de gedachtenis. Als we lezen, ik zal uw naam doen gedenken, wat wordt daarmee bedoeld? En onze vierde gedachte, de lof van de koning. Daarom zullen u de volken loven, eeuwiglijk en altoos. Gemeente, Psalm 45 is een bruiloftslied. Onze statenvertalers schrijven in het voorwoord een uitnemend profetisch bruiloftslied. Bij gelegenheid van het huwelijk van Salomo met Farao's dochter, gedicht over het geestelijke huwelijk van de bruidegom Jezus Christus met zijn lieve bruid, de algemene kerk der Joden en heidenen. Dus deze psalm heeft in de eerste plaats betrekking op een aartskoning, op koning Salomo. Maar zoals dat wel meer gebeurt in de psalmen, overtreft de inhoud van de psalm de aardse koning. Er worden in deze psalm dingen gezegd die kunnen niet van Salomo gezegd worden. En zo gaat het van Salomo over naar de Messias. Het is een messiaanse psalm. Er is eigenlijk heel veel overeenkomst tussen Psalm 45 en het hooglied van Salomo. En dat is ook niet verwonderlijk, want het gaat over hetzelfde bruidspaar. Ten diepste gaat het in Psalm 45 over de verheerlijkte Christus. Ik zal dat straks nog even laten zien. Het gaat over de verheerlijkte Christus. Daarom is Psalm 45 ook een uitmuntende psalm voor deze tijd van het kerkelijke jaar. Het gaat niet over de vernederde Christus, maar het gaat over Christus in zijn verhoging. En het gaat over zijn bruidskerk. De bruidegom wordt aangesproken als God. Kijkt u maar in het 8e vers. Daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. De Heer Jezus is gezalfd door zijn vader. Koning Salomo kan geen God genoemd worden. Maar het gaat over vorst Messias, die gezalfd is door zijn vader. En dan wordt dat uitgewerkt in deze psalm. Een groot deel van de versen heeft betrekking op de koning. En een ander deel van de versen heeft betrekking op de bruidskerk. Daar gaat deze dichter onderwijs over geven. En dan is het zijn begeerte om de schoonheid van die koning uit te stallen. Hij zegt, mijn hart geeft een goede reden op. Eigenlijk staat er, jongens en meisjes, mijn hart bobbelt op. Wat betekent dat? Wel, dat heb je thuis vast wel eens gezien, als er op het vuur of op het fornuis een pannetje staat met soep of met water en het raakt aan de kook, dan begint het op te bobbelen. Aangestoken door een bron, door een warmtebron. En dat is het beeld wat de dichter hier gebruikt. Zijn hart is als een brandend vuur, aangestoken door de Heilige Geest. Het is alsof hij op het kookpunt komt. Zijn hart bobbelt op, het moet eruit. Het is als een bron die uitstort op de velden. Om hoog op te geven van de bruidegom. Een ander beeld dat hij hier gebruikt is: mijn tong is als de pen van een die vaardig schrijft. Je hebt mensen die kunnen vaardig schrijven en die hand die vliegt als het ware over het papier. De letters die vloeien er zomaar uit. En zo is het met de mond van de dichter. Het is als de pen van een die vaardig schrijft. Zo beschrijft hij de koning in zijn schoonheid. Hij zegt: gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. Inderdaad, het gaat niet over koning Salomo in de eerste plaats. Zeker als er een koning gekroond wordt, is dat een prachtig gezicht. Zo'n koning, misschien heb je wel plaatjes gezien van de kroning van koning Charles. En wat is dat een indrukwekkend gezicht. Maar dat betekent nog helemaal niets bij deze koning. Hij is schoner dan de mensenkinderen. En genade is in zijn lippen uitgestort. Wat betekent dat? Dat betekent als deze koning gaat spreken met zijn lippen, wat komt er dan van die lippen? Genade. Bij deze koning is genade te verkrijgen. Daarom heeft u, o God, uw God, gezegend in eeuwigheid. Deze koning is reeds van eeuwigheid van de Vader gezegend. En dan heeft de dichter van deze psalm ook een oproep aan die bruidegom. En zijn oproep is: rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid in rechtvaardige zachtmoedigheid. En gemeente, dat is een van de bewijzen waaraan we kunnen zien dat het hier gaat om de heerlijkheid van Christus. Want misschien kunt u die preek nog herinneren over Openbaring 6. Over die opening van de zegels. En dat eerste zegel, weten jullie dat nog, jongens en meisjes? Dat eerste zegel, dat ging over de ruiter op het witte paard. En die ruiter die ging uit overwinnende en opdat hij overwon. En die ruiter was niemand minder dan de Heere Jezus Christus. Hem is een boog gegeven en van die boog schiet hij pijlen af in het hart van des konings vijanden. En datzelfde beeld, diezelfde ruiter, diezelfde boog, datzelfde woord, daar spreekt ook de dichter van Psalm 45 over. Die koning die gaat uit om pijlen af te schieten. Hij overwint en hij regeert. Hij bouwt zijn eigen koninkrijk. Hij heeft gerechtigheid lief en hij haat goddeloosheid. En daarom heeft u, o God, uw God gezalfd. Deze koning is door God gezalfd. Koning Charles is ook gezalfd. Niemand heeft dat gezien. Er werd een scherm omheen gezet, las ik. Omdat dat zo'n bijzondere ceremonie is, dat is niet voor andermans ogen te tonen. Maar veel meer de zalving van Christus van eeuwigheid. Hij is van eeuwigheid af gezalfd geweest, omdat de Vader wist dat deze koning de enige juiste koning is over zijn koninkrijk. Hij heeft gerechtigheid lief en hij haat goddeloosheid. Tot zover de koning. Maar als je over een bruidspaar spreekt, dan moet het natuurlijk ook gaan over de bruid. Meestal gaat het alleen over de bruid, jongens en meisjes. Of niet? De bruid ziet er het mooiste uit. De bruid heeft de mooiste kleding aan. Tegen de bruidegom wordt vaak niks gezegd. En die ziet er vaak ook netjes uit. Maar bij dit bruidspaar is het nou precies andersom. Bij dit bruidspaar gaat het eigenlijk altijd over de bruidegom. En van de bruid wordt niet zo heel veel gezegd. Toch hier wel enkele dingen. Omdat ook zij schoon is. Zij heeft schoonheid van haar bruidegom gekregen. Waar komt ze vandaan? Deze bruid. Is dat een prinsendochter? Is dat een prinses? Nee. Over haar afkomst moeten we het misschien maar niet zozeer hebben. Ze moet het vergeten. Haar vaders huis. Ze moet er afscheid van nemen. Waar komt ze dan vandaan? Moet ze haar schamen voor haar afkomst? Ja, deze bruid moet zich schamen voor haar afkomst. Daar kan ze zich niet op beroemen. Zij komt uit het huis van Adam. Waar wij allemaal van afkomstig zijn. En hoe is nou deze bruid tot deze bruidegom gekomen? Hoe is het mogelijk? Ja, daar gaat het nou over in dit lied. Dat beschrijft deze dichter nu. Dat is het werk van die bruidegom zelf. Hij gaat uit met zijn boog als een held tot de vijandige volken om zichzelf een bruidskerk te vergaderen. En zo maakt hij die bruid die zich eigenlijk heel diep moet schamen over haar afkomst, die maakt hij tot een schone bruid. Want zijn gerechtigheid wordt haar gerechtigheid. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. Dat is haar schoonheid. Haar schoonheid is niet wie ze vroeger was. Haar schoonheid is niet wat ze zelf mee kon brengen. Haar schoonheid is niet haar natuurlijke schoonheid. Dat telt allemaal niet mee. Maar haar schoonheid, dat is de gerechtigheid van Christus, waar ze in mag delen. Zo zal de koning lust hebben aan uw schoonheid. En dat is zo'n wonder voor haar. U hebt het allemaal horen lezen. Dat is zo'n wonder. Dat doet haar buigen voor die koning. Dat geeft haar zulke hoge achting. En wat is het doel van die bruidegom? Om haar te brengen in het koninklijk paleis. Want daar in het koninklijk paleis, daar is ook de vader van de bruidegom. Dus deze bruid is niet alleen bruid, maar ze is tegelijk ook kind. Ze is kind van de vader. En dat is de grote opdracht die de bruidegom heeft meegekregen, om de bruidskerk terug te brengen bij de vader in het koninklijk paleis. Ze zullen ingaan in des konings paleis. Dus dat iets over het lied van die koning. We gaan naar onze tweede gedachte, de naam van de koning. Want in het 18e vers gaat het eigenlijk vooral over de koning. Het gaat over een belofte die gedaan is aan de koning. Aan de bruidegom. Het gaat hier in onze tekstgemeente over een belofte die gedaan is aan Christus. Een belofte die waargemaakt zal worden. En wat betreft die belofte dan? Twee dingen. We kunnen vanmorgen niet overal uitvoerig bij stilstaan. Maar het 17e vers hoort er ook enigszins bij. In het 17e vers, daar wordt beloofd dat het rijk van deze koning zal uitbreiden. Er wordt gesproken over de zonen. In plaats van de vaderen zullen uw zonen zijn. Gij zult hen tot vorsten zetten over de ganse aarde. Dus dat koninkrijk dat zal uitbreiden. Het is het beeld van een huwelijk. En als een koning geen zonen heeft, ja, dan houdt het koningshuis straks op. Maar dit koningshuis, dat wordt uitgebreid. Daar zijn zonen en ook dochteren, jongens en meisjes. De Engelse Bijbel heeft niet vertaald zonen, maar de Engelse Bijbel heeft vertaald kinderen. Dus dat zijn zonen en dochteren. Heel vaak, als de Statenvertalers het woordje zonen vertaalden, dan zijn de meisjes, de dochteren daarbij inbegrepen. Zo ook hier. In plaats van de vaderen zullen de zonen zijn. In plaats van de moeders zullen de dochteren zijn. En ze zullen een plaats hebben in dat koninkrijk. De Heere werkt vaak in de lijn van de geslachten. Hij houdt de kerk in stand. Dat koninklijk huis, dat wordt in stand gehouden door de nakomelingen. En uiteindelijk wordt het een schare die niemand tellen kan. Dat was al aan Abraham beloofd. Het gaat over datzelfde huis. Als de sterren aan de hemel. En als de zandkorrels aan de oever van de zee. Dus in het 17e vers gaat het over de uitbreiding van dat koninkrijk. En in het 18e vers gaat het over de koning. Over de verheerlijking van zijn naam. Daar valt hier de nadruk op. Ik zal uws naams doen gedenken. Dat is een belofte. Wie zegt dat? Ik zal uws naams doen gedenken. Sommigen zeggen dat zegt de dichter. De dichter van deze psalm. Ja, dat zou kunnen dat dat leeft in het hart van de dichter. Ik denk dat dat leeft in het hart van al Gods knechten en van al Gods kinderen. Om deze naam te doen gedenken. Zo zegt de dichter van psalm 72 dat ook. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Men loof hem vroeg en spa. En dan zegt hij daarachter de wereld, hoor en volg mijn zangen met amen, amen na. Hij wenst die koning aan te prijzen. Maar ja, als deze dichter dat zou zeggen, dat zou toch een hele sterke overdrijving zijn. Ik zal uws naams doen gedenken. Als het van Gods kinderen afhangt, dan komt er niks van terecht. Je kunt daar, als je pas getrouwd bent, de allerbeste voornemens bij hebben. Maar wat komt er van terecht? Als dat de belofte zou zijn aan Christus? Dat zou een arme belofte zijn. Nee, dit zegt de Vader. De Vader van de bruidegom. Dit zegt God de Vader, of Kolbrugge zegt, dit zegt de Heilige Geest. En dat maakt niet uit, want de Vader doet dit door de Heilige Geest. Het is een belofte aan Christus door God. En God zegt tegen de koning, ik zal uws naams doen gedenken. De Vader heeft hem zijn naam gegeven, eer hij geboren werd. Gij zult zijn naam heten Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En u zal de Vader er ook voor zorgen dat deze naam gekend zal worden. Daar heeft de Heer Jezus zelf van gezegd, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus de Vader brengt ze naar zijn Zoon. Brengt ze naar Christus door de Heilige Geest. Dat is die vreugdeolie waar Christus mee is gezalfd. Ik zal. Dat is een belofte. Dat is een belofte van het genadeverbond. Vele van die beloften die beginnen met de woorden ik zal. Denk maar aan de eerste belofte. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En die beloften van het genadeverbond, die zijn niet aan u en mij gedaan, maar die zijn aan Christus gedaan. Dat ziet u hier heel duidelijk. En in Christus worden die beloften ook aan zijn bruid gedaan. ik zal uw naams doen gedenken. De bron daarvan ligt in het vrije welbehagen van eeuwigheid, waar Christus zijn Vader voor heeft bedankt. God heeft zich een volk verkoren en hij heeft ze aan zijn Zoon beloofd en hij zal ze aan zijn Zoon geven. En daarom, jongens en meisjes, zullen de mensen zalig worden. Nooit meedoen met dat schoppen tegen de uitverkiezing. Die mensen weten niet waar ze mee bezig zijn. Want dat is zo'n wonder dat God zichzelf een volk heeft verkoren. En daarom kan zeggen, ik zal uw naams doen gedenken. Nee, het gaat niet zozeer over de aardse Salomo, want zijn naam was bezoedeld. En dat was bovendien zijn eigen schuld ook. En dat onze naam bezoedeld is, dat is ons ook onze eigen schuld. Onze namen verdienen deze eer niet. Maar het gaat over zijn naam. Calvijn zegt, zal derhalve de waarheid van deze lofspraak kunnen doorgaan, dan moet men haar op Christus overbrengen, wiens gedachtenis altijd krachtig en bloeiend zal zijn. Ik zal uw naams doen gedenken. Dan gaat het niet alleen over de naam Jezus. Bij ons is dat woordje naam, dat is zo klein van betekenis geworden eigenlijk. Maar het Bijbelse woordje naam, dat gaat over de persoon. De Heer Jezus zegt, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. En daarmee bedoelt hij al de dingen die over hem geschreven zijn in het Oude Testament. Wie hij is en wat hij doet, het gaat over zijn persoon. Alles wat er in Christus ligt. En daar zegt de Vader van, ik zal die naam doen gedenken. Kent u deze naam ook? Ja, natuurlijk, zegt u, kennen wij de naam van Jezus. Daar horen wij iedere zondag van. Ja, maar ik bedoel nu niet de naam van 5 letters, zoals het wel eens gezegd wordt. Want die naam die kennen wij inderdaad ook. Maar kent u de persoon van Jezus? Kent u de ambten van Jezus? Kent u de namen van Jezus? Kent u de staten van Jezus? Kent u, zoals dominee Hellebroek dat zegt, waarin moet de middelaar gekend worden? In zijn namen, ambten, naturen, staten, weldaden. Dat ligt allemaal in dat woordje naam opgesloten. Wat is dat toch belangrijk? En dat zal gebeuren, daar staat de Vader voor in. Dat is zijn belofte aan zijn Zoon. Wat is er toch een wonderlijke harmonie in het zaligen van zondaren tussen de 3 goddelijke personen. Daar vallen wij helemaal tussenuit. Gelukkig maar, want als wij daar een schakel in waren, zoals de remonstranten dat willen, dan kun je dat koninkrijk wel vergeten. Maar dit koninkrijk, dat is gefundeerd in het werk van de 3-enige God. Uw naam. Is die naam u al dierbaar? Is uw naam u al beminnelijk geworden? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Zegt Christus tegen zijn discipelen. Sommigen zeggen een profeet, anderen zeggen Johannes de Doper. Maar wie zegt gij, zegt Christus, dat ik ben? Is deze naam alles voor ons geworden? Is onze naam al ten onder gegaan? Voor deze dichter, je merkt dat, is er maar 1 ding wat overblijft. En dat maakt dit lied ook zo schoon. Het gaat niet om die dichter, maar het gaat om die naam. Om die enige naam die onder de mensen gegeven is, door welke wij moeten zalig worden. Onze 3e gedachte, de gedachtenis van de koning. Want wat zegt de Vader? De Vader zegt, ik zal uw naams doen gedenken. En gedenken, jongens en meisjes, dat is het tegenovergestelde van vergeten. Vergeten doen wij zo vaak. Gedenken, de maand mei is vol met gedenkdagen. Bevrijdingsdag bijvoorbeeld is een gedenkdag. Koningsdag is een gedenkdag. En u zegt de Vader dat hij ervoor zorgt dat de naam van de koning in gedachtenis zal blijven. Is misschien weinig van te zien, zegt u. Velen verwerpen deze naam. Velen vloeken door deze naam. Velen verachten deze naam. Ja, dat komt omdat het ten diepste altijd gaat om onze eigen naam. En de naam van die koning en onze naam, dat gaat niet samen. Je kunt niet met z'n tweeën op de troon. Zal deze naam waarde krijgen, gemeente, dan moet onze naam eraan. Want hoe doet de Vader dat dan? Door de Heilige Geest. En hoe doet de Heilige Geest dat dan? Deze naam gedenken. Wel, dat doet hij door te ontdekken aan de ongerechtigheid. Als wij aan onze ongerechtigheid niet ontdekt worden, dan krijgt de naam van Jezus nooit veel waarde voor ons. Dat doet hij door ontdekking, zo noodzakelijk, aan onze dadelijke zonde, aan onze erfzonde, aan de zonde van bedrijf, de zonde van nalatigheid. Maar niet alleen aan de zonde, deze Geest ontdekt ook aan de eigen gerechtigheid. Ik heb van de week zoveel Joodse mensen gezien, jongens en meisjes. Zo vroom. Mensen staan de hele dag te bidden. Maar het gaat niet over deze naam. En waarom gaat het niet over deze naam? Wel, deze mensen hebben een eigen gerechtigheid. En ze denken dat de Heere dat aangenaam vindt. Zij zijn zo druk aan het werk. Zij zijn zo goed bezig. Maar dat geldt niet alleen van de Joodse mensen. Dat geldt ook van ons als kerkmensen. En zolang als wij dat denken, dat dat een grond is, dan zal de naam van Jezus voor ons geen waarde hebben. Gemeente, deze naam wordt dierbaar, beminnelijk en noodzakelijk voor arme, verloren zondaren. Die naam gedenken, dat wordt werkelijkheid in het leven van mensen die tot zondaren gemaakt worden. Die hun eigen naam ten onder zien gaan. Als het gaat over de grond der zaligheid. Ik zal uw naams doen gedenken. Jezus kon lang wachten, met eerbied gezegd, als de Vader daar niet voor zorgen zou. Maar de Vader zorgt daarvoor. Hoe? Door de prediking van het woord. Weet je het nog van de sacramenten? Van het woord en de sacramenten, de genademiddelen? Toen ging het eigenlijk ook over deze dingen. De prediking en de sacramenten zijn beide gericht op dat enige offer dat nodig is tot verzoening. En zo doet de Vader deze naam gedenken, door predikers uit te zenden met een ontdekkende boodschap. Aan de ene kant en aan de andere kant het aanprijzen van deze koning. En aan de andere kant door de sacramenten te laten bedienen. Ook vanmiddag zal het sacrament van de heilige doop worden bediend. Waarom? Om, we hebben het pas overdacht uit de zondag over de sacramenten, om het geloof en betrouwen van Gods kinderen te richten op die enige grond en fundament onze zaligheid. Ik zal uw naams doen gedenken. Wat groot dat dat nog door mag gaan. En dat dat door zal gaan, gemeente, ook in de bange tijd waarin wij samen lezen. Want er staat van elk geslacht tot geslacht. Deze koning regeert van geslachten tot geslacht. Dat zal doorgaan. Wat wordt daarmee bedoeld van geslacht tot geslacht? Dat kun je op twee manieren uitleggen. Het woordje geslacht, dat mag je lezen als mensen die in dezelfde tijd leven. En je mag het lezen als familie. Dat zijn twee waardevolle betekenissen. Je mag het lezen als mensen die in dezelfde tijd leven, dit geslacht, zegt de Heer Jezus dan. En dan bedoelt hij niet de mensen van dezelfde familie, maar dan bedoelt hij de mensen van deze tijd. Zoals bijvoorbeeld ook in de tekst, het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. De mensen die in dezelfde tijd leven, die gaan weer voorbij. En er worden weer kinderen geboren. Zo mag je het hier ook nemen. De Vader doet dat in elk geslacht. Dus je zou kunnen zeggen, in elke tijd. Dat genadeverbond, dat is een eeuwigdurend verbond. En dat zal doorgaan tot de laatste dag toe op deze aarde. Christus zal een eeuwige koning zijn. Hij zal nooit zonder onderdanen zijn. Tegen koningshuizen is steeds meer verzet. Je merkt het in Engeland, Groot-Brittannië, je merkt het in Nederland. En hoe lang wordt het nog geaccepteerd dat er een koningshuis is? Mensen noemen dat een sprookje. En zo is het ook als het gaat over het geestelijk koninkrijk. Ik zou ook van de koningshuizen niet durven zeggen dat ze zullen bestaan zolang als deze wereld er is. Maar van deze koning wel. Want dat heeft de Vader gezegd. Van geslacht tot geslacht. En het kan ook betekenen van familie tot familie. Wat is dat rijk? De Heere werkt ten diepste in elke familie. Hij haalt eruit elke familie wel één. Dat is heel bemoedigend vanmorgen. Misschien zegt u, ja dominee, u zegt altijd de Heere werkt in de lijn van de geslachten. Maar dat maakt mij altijd somber, want in onze familie ken ik er niet zoveel. Wel, u kent uw familie maar tot ja, misschien 100 jaar geleden, of misschien hebt u het uitgezocht tot 1700 of zo. Maar kennen wij onze familie? Wat heeft de Heere in de families gedaan? En het is zelfs zo, zegt de profeet Jeremia, ik zal u aannemen, 1 uit een stad en 2 uit een geslacht. En dat betekent niet dat de Heere er maar 2 uit een familie haalt, maar dat betekent al zouden het er maar 2 zijn, van die hele familie, al zouden het er maar 2 zijn die naar mij vragen, dan zal het voor mij geen verhindering zijn, omdat de rest van de familie dat niet doet, om hen dan ook maar niet te horen. 2 uit een geslacht en ik zal u brengen tot Sion. Ik zal u naams doen gedenken van elk geslacht tot geslacht. Jezus is een eeuwig koning. En daarom is deze zondag zo'n grote dag. De opstandingsdag van Christus uit de doden. Die ons predikt. Ik ben de eerste en ik ben de laatste. En ik ben dood geweest. En zie, ik ben weder levend geworden. Koning Charles kreeg gisteren de scepter uitgereikt. Maar deze koning heeft de genade scepter van zijn vader gekregen om te heersen in zachtmoedigheid. En om genade woorden te spreken tot verloren mensen, kinderen. En deze koning leeft. En zal zijn kerk hebben doen gedenken tot een eeuwige gedachte. Is onze vierde gedachte de lof van de koning. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 145 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden en uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Psalm 45, Psalm 145 en daarvan het tweede en het vijfde vers. Onze vierde gedachte, de lof van de koning. Daarom zullen u de volken loven. Daarom. Omdat ik uws naam zal doen gedenken. Daarom. En gemeente, dat is een duidelijk bewijs dat hier de Vader spreekt. Of dat hier de Heilige Geest spreekt. Want ik kan niet zeggen, Heere, omdat ik uws naams doe gedenken, daarom zullen u de volken loven. Nee, dat zal ik niet kunnen zeggen. Dat ik die naam doet gedenken, dat geeft geen enkele garantie. Maar dat de Vader dat doet, dat geeft Christus de garantie dat de volken hem zullen loven. Waarom? Omdat God beschikt over de geest. Hij heeft Christus gezalfd met de geest, met vreugdeolie. En wat is nou de vreugde van de geest, jongens en meisjes? Dat de bruid en de bruidegom bij elkaar komen. En dat is nou ook de vreugde van de vriend van de bruidegom. En de vriend van de bruidegom, dat is Johannes de Doper. En dat zijn Gods geroepen knechten, vrienden van de bruidegom. Weet je waar die het meest van verblijd worden? Als ze mogen horen, als ze mogen zien, als ze ervoor gebruikt mogen worden, dat de bruid bij de bruidegom komt. En de bruidegom bij de bruid. En wat hebben we daarvoor nodig? De Heilige Geest. Waardoor de Vader ze samenbrengt. Daarom zullen u de volken loven. En laten we de Vader niet afhankelijk maken van ons, gemeente. Het was een hele arme godsdienst. Waar de Vader een machteloze wordt en waar de Heilige Geest een machteloze wordt. En waar de zondaar de machtige wordt. Want de Vader die moet wachten op een antwoord van de zondaar. Nee, gelukkig niet. Het welbehagen des Heren zal door zijn hand gelukkiglijk voortgaan. Daarom zullen u de volken loven. En daarom zullen in de plaats van de vaderen de zonen zijn. En daarom zullen in de plaats van de moeders de dochters zijn. Er is voor het nageslacht evenveel hoop als voor het voorgeslacht. Hoor je het, jongens en meisjes? Ik zal het nog een keer herhalen. Er is voor het nageslacht evenveel hoop als voor het voorgeslacht. Want hoe komt het toch dat er vroeger zoveel mensen waren die de Heere Jezus als hun zaligmaker leerden kennen? Waren de mensen toen beter als vandaag? Nee. Je ziet het hier, dat is een werk van God de Vader. En dat doet de Vader van geslacht tot geslacht. Dus hij gaat door met dat werk. Hoe groot dat de verleidingen ook zijn. En hoe groot dat de weerstand ook is tegen het christelijke geloof. En hoe groot dat de kerkverlating ook is. En hoe machtig dat de Satan ook is. Maar dat gaat wel door. Dat is aan Christus beloofd. En met eerbied gezegd, dat kan de vader niet terughalen wat hij aan zijn zoon beloofd heeft. En dat haalt de vader ook niet terug. Want dat is ook zijn eigen wil. Dat zal gebeuren. Daarom zullen u de volken loven. Het zal uitlopen op de eer van Christus. Het zal uitlopen op de roem van een drie-enig God. Hij zal groot gemaakt worden. Daar loopt Psalm 45 op uit. Het gaat niet zozeer om die bruid. Maar die bruid die gaat de koning groot maken. Daarom zullen u de volken loven. Ze zullen Christus kennen. Ze zullen Christus belijden. Ze zullen hem loven. En dat wordt hier genoemd volken. Dus dat zijn er niet zomaar 1, 2 of 3. Maar dat zijn volken. Mensen die tot God bekeerd worden. Getroffen door de boog van Christus. Bent u al getroffen? U zegt, ja, ik heb voor de Heere gekozen. Heel veel mensen kiezen voor de Heere. Nou, dat is mooi, maar dat zegt nog helemaal niks. Want dat kun je ook als een vijand doen. Heb je wel eens een wond in je hart gehad? Wat zegt u? Ja, dat is nodig. Zo heeft de dichter dat beschreven. Deze koning gaat uit met een zwaard aan zijn zijde, met een boog in zijn hand, om pijlen af te schieten in het hart van 's konings vijanden. En gemeente, als je nog nooit een wond in je hart gehad hebt als de Pinksterlingen, als je nog nooit een wond in je hart gehad hebt die je niet zelf kon genezen, dan kun je niet zeggen dat je deze koning gedenkt. Want deze bruidegom openbaart zich aan verwonde zondaar. Dat is zijn werkwijze. En dat komt omdat wij vijanden zijn. Er is geen andere mogelijkheid of wij moeten neergeveld worden. We zijn allemaal uit die verkeerde familie. We zijn van Adam. We moeten overwonnen worden en Christus overwint mensen die hij dodelijk verwond aan zijn voeten brengt. Die het uitroepen wat een koning riep toen hij gewond werd: draag me uit het leger, want ik ben dodelijk verwond. Zo heeft Simon Petrus leren zeggen: genade is op uw lippen uitgestort. Hij heeft gezegd: gij hebt de woorden des eeuwige levens. Heere, wilt gij lieden dan ook niet weggaan, zegt de Heere Jezus tegen Petrus. Moet je kijken hoeveel mensen, hoeveel discipelen er weggaan. Met hopen gaan ze weg. Wilt gij lieden dan ook niet weggaan? En toen heeft Simon Petrus gezegd: tot wie zullen we anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Die genade woorden van de lippen van Christus, die heeft hij ingedronken. Hij kon niet meer weg. Hij wilde niet weg, maar hij kon ook niet meer weg. Daarom zullen u de volken loven. Hoe lang? Eeuwiglijk. Dus het gaat niet alleen tot aan het einde der tijden, maar het gaat tot over het einde der tijden, tot in der eeuwigheid. Deze koning krijgt een eeuwige gedachtenis. Want ze zullen ingaan in des koningspaleis. Ze zullen de koning zien in zijn schoonheid. En eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen. En treuring en zuchting zullen wegvlieden. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenhein. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Je vindt het zo rijk terug in de psalmen. Eeuwiglijk en altoos. O, nooit gaf iemand te hoog van deze koning op. En alle aardse koninkrijken en koningshuizen, ze verliezen hun glans. Voor hen die wel eens iets hebben mogen zien, al was het uit de verte van deze genadeheerschappij. In wiens lippen genade is uitgestort. Heeft deze koning wel eens tot u gesproken? Jongens en meisjes, heb je wel eens zo'n genadewoord van de Heere Jezus gekregen? Kijk, dat wist Petrus. De Heere had persoonlijk tot hem gesproken. Hij kende die koning. En daarom zei hij: gij hebt de woorden des eeuwige levens. En rust dan toch niet tot je dat ook mag weten. Dat deze bruidegom tot je gesproken heeft. Dat je zijn stem mag kennen. Zoals de Heere het zegt: mijn schapen, ze horen mijn stem. Ik ken dezelfde en zij volgen mij. We lezen dat er ten tijde van Mozes een volk opstond, een volk groeide dat Jozef niet gekend had. En dat heeft verschrikkelijke gevolgen gekregen. En je kunt wel eens bevreesd zijn dat er nu een geslacht komt dat Jezus niet kent. En aan de ene kant ben ik daar heel bezorgd over. Want wat ontmoet je toch weinig mensen die kunnen vertellen hoe ze Jezus hebben leren kennen, persoonlijk. En aan de andere kant ben ik er toch ook weer niet bezorgd over. Als ik naar deze tekst kijk, dan zeg ik, ze zijn er, ze zullen er zijn en ze zullen er blijven. Maar het is heel persoonlijk. Er zijn maar twee wegen, er zijn maar twee koningen. Het is of de duivel of Christus. En als vriend van de bruidegom, als ik het zo mag zeggen vanmorgen, zie ik er naar uit dat de bediening daarvoor gebruikt mag worden. Dat Christus zijn bruid krijgt. Er is geen meerdere blijdschap, zegt Johannes, voor de vriend van de bruidegom dan dat te mogen zien. En volk des Heren, daar leven we toch naartoe, daar kijken we toch naar uit. Straks leidt men haar in statie uit haar woning, in kleding, rijk gestikt, tot haar koning. Dan is er van die zwartheid, dan is er van de afkomst niks meer terug te zien. En dan zal het zijn, eeuwiglijk en altoos, gij, o Lam Gods, hebt ons schoden gekocht met uw bloed. Amen.